vorige preek, en ik weet helemaal niet of u dat nog herinnert of niet, hebben gesproken over hoe we meer dan overwinnaars kunnen zijn. Ik heb het erover gehad dat de vlag van D-Day terug is in de Verenigde Staten. Misschien gaat er nu weer een lampje branden. De vlag die symbool stond voor vrijheid. En het kruis heb ik over gesproken, dat al bijna 2000 jaar symbool staat voor vrijheid. Jezus heeft daar geroepen, het is volbracht. En we hebben het erover gehad dat wij daardoor meer dan overwinnaars zijn. We hebben het erover gehad hoe we meer dan overwinnaars kunnen zijn. En we hebben het erover gehad door wie we meer dan overwinnaars zijn. Golgotha, continu eigenlijk moeten blijven proclameren. We moeten ons daaraan vasthouden. En ik wil u vanmorgen meenemen naar Colossenzen 2. En wie een Bijbel bij zich heeft, nou, ze zeggen sla het mee op. Ik lees het vanmorgen uit de NBV. Colossenzen 2. En dan vanaf vers 6. Colossenzen 2. Vanaf vers 6. En dan staat daar in Colossenzen 2 vers 6. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. En hou vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede. En laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën, die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddeloze volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die in hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons al onze schulden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk ten schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Tot zover. Als wij aan Paulus misschien de vraag hadden gesteld, waar staat voor jou het kruis voor? Dan had hij denk ik met grote letters op een bord geschreven, overwinning. Het kruis is het symbool van de overwinning. Voor Paulus is het kruis geen symbool van nederlaag. Het is geen kruis van mislukking of dat dingen uit Gods handen glippen. Nee, het kruis staat voor de overwinning van Jezus. En daar gaan we ook het eerst naartoe. Dat is vers 15. Want waarom legt Paulus eigenlijk daar in deze brief de vinger bij? Waarom neemt hij de gemeente in Colosse in gedachten mee naar Golgotha? Waar het allemaal gebeurd is. En dat doet Paulus niet voor niets. Die jonggelovigen in Colosse zijn in verwarring gebracht. Epaphras had die gemeente mogen stichten. En de boodschap die hij van Paulus ontvangen had, had hij ook aan hen doorgegeven. Alles wat een mens nodig heeft om een goed leven te leiden, tot eer van God, tot zegen voor zijn naasten, en om zonder angst te kunnen sterven, is in de Heere Jezus te vinden. In hem is heel de volheid van God te vinden. En als je Jezus kent, dan kom je als mens tot die bestemming. En hij brengt je in het reine met God. Hij helpt je door zijn geest om je de weg te vinden in je leven, ook vandaag aan de dag. Jezus is alleen wat je nodig hebt. Jezus alleen. Maar er waren in die gemeente ook andere stemmen. Die zeiden, oké, dat is prima. Dat is prima, die passie voor Jezus, maar er is veel meer, zeiden ze. Ze zeiden, jongens, wees daarin toch niet zo bekrompen. Ze zeggen, op de religieuze markt is veel meer te vinden. Ze zeggen, verrijk daar je leven nou mee. Ze zeggen, in de natuur zitten zoveel krachten. Houd die te vriend. Benut ze. En dan dachten ze aan homeopathie en natuurgenezers. Ze zeiden, benut de wijsheid die in de sterrenbeelden te vinden zijn. En laat de mensen dan de toekomst voor je lezen. Nou, de horoscoop en de tarot en de oetsie. Zo was de goede basis die Epafras had gelegd om de druk komen te staan. En in zijn brief neemt Paulus dus die gelovigen mee naar de doop en naar het kruis. Paulus neemt ze eigenlijk terug naar het fundament waarmee alles begonnen is. Het hart van het evangelie, het kruis van Jezus. Daar staat of valt alles mee. En dat was toen zo en dat is vandaag aan de dag is het niet anders. Maar wat heeft Jezus dan overwonnen? Nou, Paulus die noemt in Colossenzen 2 drie dingen, drie condities. Drie gevolgen wat de zondeval ons gebracht heeft. In vers 13 gaat het over de dood. In vers 14 gaat het over de schuld. En over vers 15 spreekt hij over de kwade machten. Laten wij de verschillende kanten van Jezus' overwinning nu eens samen bekijken. De dood overwonnen, dat is het eerste. En de dood is in onze cultuur vooral een vijand die we eigenlijk op alle fronten proberen te bestrijden. En hoewel we aan alle kanten ons best doen om zo lang mogelijk te leven, is het voor velen de dood iets wat bij het leven hoort. En de dood, hoe pijnlijk ook, ik heb het vanmorgen in de bekendmakingen ook genoemd, het verdriet is iets natuurlijks. Maar in de Bijbel en voor God is de dood niet een natuurlijk proces die bij het leven hoort. Iets dat leeft en doodgaat past helemaal niet bij God, de schepper, hij die de bron is van het leven. Elke dood staat eigenlijk haaks op het leven zoals God het bedoeld heeft. Het is een straf op het gevolg van de zondeval. En in de Bijbel is de dood veel meer dan een fysiek proces. Het is namelijk vooral scheiding, ontbreking van communicatie met God. En de dood is dat de relatie gebroken wordt met het leven en met de God die de bron van het leven is. Als we eens kijken naar Adam in het paradijs. Toen hij het gebod van God overtrad en toch van de ene boom at, stierf hij niet. God had tegen hem gezegd dat hij van die boom in het midden van het paradijs zou eten, hij de dood zou sterven. Maar na die zonde blijft Adam gewoon fysiek in leven. Maar het contact met God raakte hij kwijt. En dat is in de diepe zin de betekenis van de dood. Scheiding van God. Verbreking met hem. En dat was in de situatie van de mensen in Colosse was het ook geweest. Het is de situatie van iedereen voordat hij of zij Jezus leert kennen in zijn leven. Dat je geestelijk dood bent en dat er geen contact is met God. Hij spreekt niet tot je en jij spreekt niet tot hem. En dat is een aangrijpende realiteit als je Jezus niet in je leven kent. Volgens de Bijbel ben je geestelijk dan dood. Mensen die elke dag de trein nemen of om even gezellig op een terrasje zitten, die naar de bioscoop gaan of een potje voetballen, ze zijn dood als ze Jezus niet kennen. Het is eigenlijk net als de verloren zoon in Lucas 15. Zijn vader zegt dan, mijn zoon was dood, maar hij leefde en hij gaf dus altijd geld uit. En dan zegt die vader, maar hij is weer levend geworden, verloren en gevonden, omdat er weer contact is. Omdat de vader weer in beeld is. En zo was het gegaan in de levens van de mensen in Colosse. Jezus was hun leven binnengekomen. Jezus die onze dood gestorven heeft. We hebben er vanmorgen over gezongen. Maar Jezus stierf onze dood vrijwillig in onze plaats. Aan het kruis verloor hij zelfs het contact met zijn vader. Zoals bleek toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar in die weg heeft hij de dood overwonnen. Hij heeft het contact voor ons met de Vader weer mogelijk gemaakt. En ieder die in hem gelooft, mag weer met God gaan spreken. En denk, laten we daar dankbaar voor zijn. Besef eigenlijk hoe kostbaar het is dat God tot ons spreken wil. Laat zijn stem door het woord of door de Heilige Geest in je hart je leven bepalen. Koester die stem. Zeg elke dag maar, Heere, spreek, want uw dienstknecht hoort. Maar de schuld is verzoend, staat er in vers 14. En Paulus die spreekt daarover dat het handschrift tegen ons getuigde. En in het Grieks betekende dit woord letterlijk een schuldbekentenis. Het werd toen vooral gebruikt in het handelsverkeer. Wij zouden nu zeggen, nou, dat is een debetnota of een factuur. En je maakt gebruik van verschillende diensten of je koopt iets en er komt de rekening van en die moet je dan betalen. Daar zit je aan vast. Het is je verplichting zelfs om hem te betalen. En het was oudtijds de gewoonte, wanneer de schuld voldaan was, of wanneer de schuldeiser de schuld had weggescholden, men door het handschrift een kruis zette. Of wanneer het met was of met klei was geschreven, dat handschrift dan uitwiste. Dat betekende, oké, de schuld is voldaan. Het handschrift is uitgewist. Dat beeld gebruikt Paulus nu ook in deze tekst. Gemeente van Colosse, het handschrift was tegen u, zegt hij. Maar hij zegt, u hebt het gelezen, u hebt het beweend en ook aanvaard. En dat alles is vrucht van de opstandingskracht van Jezus. Maar denk nu eens goed na hoe het mogelijk is geworden dat dat handschrift werd uitgewist. Wij mensen kunnen elkaar iets vergeven zonder genoegdoening. U kunt een schuldbekentenis verscheuren en zeggen van, ach, arme man, ik heb medelijden met u en je kunt het niet betalen. Hier is uw schuldbekentenis, neem het maar mee en ik kom er nooit weer op terug. Dat kan omdat wij zondige mensen zijn. We worden zelfs door de Heere geroepen om barmhartigheid te bewijzen, omdat ons barmhartigheid bewezen is. Maar God kan dat niet. Hij kan niet net doen of we niet gezondigd hebben. God kan ons niet zomaar in zijn gemeenschap opnemen alsof we geen vijanden waren. Nee, er moest betaald worden. Alle schuld, de hele rekening, moest betaald worden. En daarom zegt Paulus nu, Colossenzen, dat handschrift is weliswaar van u weggenomen, zegt Paulus. En u hebt er geen cent aan betaald. Maar hij zegt, het is wel betaald, zegt Paulus tegen Colossenzen. Hij zegt, gemeente van Colosse, dat heeft de Heere Jezus voor jou gedaan. En dat heeft Epaphras u verkondigd. Hij zegt, u hebt u voorgesteld de uitnemende rijkdom van Gods genade in de openbaring van Christus Jezus. En dat beeld gebruikt Paulus als hij denkt aan God. Wij mensen staan bij hem in de schuld. Wij hebben een strafblad, een verleden dat drukt op ons of kan op ons drukken. Het kan ons in de weg staan naar de Here toe. Stel je voor dat je 3 zonden op een dag doet. Nou, dat doet u niet, dat weet ik wel. 3 zonden op een dag doet. 1 met je mond, 1 in je gedachten en 1 in je daden. Dat is per jaar dus 1000. Dat een mensenleven lang. Maar wat is het evangelie? Als je Jezus hebt liefgekregen, dat God dat hele strafblad van je uitwist. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik daar voor mezelf ook eens over na. Dan dacht ik, dat hele strafblad, dat heeft Jezus voor mij uitgewist. Al die situaties dat je niet juist handelde, of verkeerde woorden sprak, dat je niet op God gericht was. De momenten liggen in het verleden, je kunt het niet meer terughalen, maar je kunt het ook niet ongedaan maken. En dat staat in de weg, maar God wist de weg. En God wist het weg. In 1 keer. Alles. Zoals een juffrouw bijvoorbeeld, velen van u kennen dat nog, met een spons, nou lipje jij helemaal, met een spons het grote bord in 1 keer schoon staat te poetsen. Zo wist God alle zonden en schuld weg. En waarom? Omdat Jezus dat strafblad meegenomen heeft naar het kruis. Uitgewist. Delete. Dat is het geheim waar Paulus hier de mensen opnieuw aan herinnert. En ik denk dat wij er ook iedere keer weer aan herinnerd moeten worden. God heeft ons strafblad uitgewist. Dat gelooft u toch? Van Luther wordt verteld dat hij een droom had dat de duivel op hem afkomt. En die duivel die toont hem een lange lijst met al zijn zonden. En dan zegt hij tegen Luther in zijn droom, jij? Hij zegt, jij, een kind van God? Je moet eens kijken naar je leven. En dan gaat het verhaal dat Luther met rode letters op de lijst schreef, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En toen ging de duivel weg. Het tweede wonder van het kruis. En nu het derde. Hoe komt het eigenlijk dat je zondigt in je leven? Ik geloof zonder meer dat wij hier vanmorgen met elkaar zitten, dat we dat willen. Er is geen één van ons die graag zondigt. Maar dat komt omdat er 2 krachten op ons inwerken. 1 van ons is de oude mens. Het verkeerde verlangen wat nog in je hart kan leven. Een kracht buiten ons. En op dat laatste wijst Paulus. Er zijn persoonlijke, geestelijke en intelligente machten die op ons inwerken. Ze gaan ons als mens ver te boven. In kracht. Ze gaan ons ver te boven in intelligentie. En ze gaan ons ver te boven in strategie. En Paulus noemt ze hier machten en overheden. Al deze termen zijn uitdrukkingen voor de duivel en zijn handlangers. Zij werken achter de schermen, onzichtbaar. Onzichtbaar in deze wereld, maar ze zijn maar op 1 ding uit. Chaos, geweld, vernietiging van het goede, al het leven hier op aarde. Wie van u weet wat een hacker is? Ja. Ja. Nou, dat zijn mensen die eigenlijk op allerlei manieren proberen jouw computersysteem binnen te komen. En als ze eenmaal binnen zijn gekomen, nemen ze je gegevens in bezit en weten alles van je. En zijn bemachten om je daarmee te chanteren en te manipuleren. Satan is de grootste hacker ter wereld. Ons land wordt overspoeld met onreine geesten waar de Heilige Geest gaat wijken. Steeds agressiever, steeds openlijker. Zij was net als een octopus die zijn tentakels maar uitspreidt. Ik denk via de wereld van de muziek probeert hij levens van jongeren binnen te dringen. Via het gamen, via de alternatieve geneeswijzen, door boeken, kinderboeken. Maar vorige week kreeg ik een mailtje. En daar stond: kom gezellig griezelen op onze vakantieparken. En toen dacht ik, kan dat? Gezellig griezelen? Kom gezellig griezelen in onze vakantieparken. Vrijdag reed ik richting Haskelhorne. Stond er een groot bord langs de weg met een uitnodiging voor de spokentocht. Het lijkt zo onschuldig. Kom gezellig griezelen. Het lijkt eigenlijk wel een heel klein beetje op het Sahara-zand. 'S Morgens kom je bij je net gewassen auto. En dan ligt er een waas van zand overheen. En je hebt het niet gehoord. En je hebt het niet gezien. En toch ligt het er. Ons land wordt overspoeld door machten en krachten. Op het vakantiepark stond bij: vier Halloween. Dat had met dat griezelen te maken. En veel mensen beweren dat dit feest vandaag de dag een onschadelijke vorm aanneemt. Lekkernijen, uitspattingen, potsierlijke kleding. Ik vertelde vanmorgen tegen de broeders, mijn dochter woont dan in België. En dan was het in de winkel eigenlijk haast verplicht dat je zo'n grote heksenhoed op moest hebben. Ik denk potsierlijke kleding. Het uitbundig maken, dat maakt er allemaal deel van uit. En de mensen zeggen dat dit slechts een onschuldig vermaak is. En dat dat niets met de heidense oorsprong van Halloween heeft te maken. Maar ik denk, juist in die houding, als je die houding aan gaat nemen, daar schuilt het gevaar. Mensen nemen aan feestelijkheden deel die wezenlijk ingesteld zijn ter ere van de Satan, afgoden en de geesten van de doden. Ze zijn zich alwel niet bewust van het bestaan van demonische machten in de wereld. Alwel mensen die zich daarmee kunnen associëren zonder nadelig beïnvloed te worden. Het argument dat de huidige Halloween-viering niets te maken heeft met de oorspronkelijke betekenis houdt geen stand in het licht van het voortgezette occultische gebruiken die daarmee rechtstreeks in verband staan. Heksen vereren op die dag nog steeds hun goden, terwijl satanisten die dag als een belangrijke gelegenheid beschouwen om hun dieren te offeren. Het doel is om hun duivels geloof ook op anderen over te dragen. En of we het nu willen erkennen of niet, er kleven zeer boze gebeuren aan het gebruik van Halloween. Het is nog steeds het feest van de Satan. En dat moet als zodanig door christenen, door ons dus, verworpen en vermeden worden. Een feest voor de geesten. Volgens het Keltische geloof, dan gaan er op oudejaarsavond, en dat is dan 31 oktober, de avond voor Allerheiligen, de geesten van overledenen de huizenlang van de levenden bezoeken en dan worden ze onthaald op tafels met allerlei lekkernijen. En aan het eind van het feest dan worden de geesten naar de buitenkant van het dorp geleid door de dorpelingen juist in die feestelijke uitrusting. Om hen weer weg te leiden naar het dodenrijk. Dit speciale onthaal voor die geesten werd ingesteld om elke tegenspoed af te weren die de overledenen aan hun levende nageslacht konden brengen als ze niet geëerd of verzorgd werden. En mensen die er niks mee te maken wilden hebben, die werden overtroffen door tegenspoed. Hun vee ging dood, hun melk werd zuur, noem maar op. Als je ze tevreden stelde met allerlei lekkernijen, en wanneer ze daarvan genuttigd hadden, dan gingen ze in vrede weer weg. En ik denk, er wordt vandaag aan de dag veel te weinig voor gewaarschuwd. Satan is een slinkse broeder. Ik denk, er wordt er weinig voor gewaarschuwd. Met oud en nieuw had je de slogan, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Bij Halloween zou je kunnen zeggen, alleen een oen loopt met een pompoen. Kwade machten zijn reëel. Zij zoeken ingangspoorten in onze levens. Van ons mensen. Net als die hacker. Zonde en onreinheid zetten deur open naar de boze. Experimenteer nooit met glaasje draaien of het oproepen van geesten. Let op naar de films die je kijkt of naar welke muziek als je luistert. Past het in jouw cirkel van christen zijn? Past het erin dat het de relatie met Jezus niet schaadt? Er is een strijd gaande. Niet met mensen, maar juist met die geestelijke machten. Die maar één ding willen. Jou bij Jezus vandaan trekken. Broeders en zusters, wees alert. Je zult vanmorgen wel denken, jongen, wat een preek. Wees alert. Want die strijd, die was er ook in het leven van de Heer Jezus. Hij weet wel waar wij mee worstelen. We kijken naar de laatste uren van Jezus, naar zijn kruisiging. Dan zien we mensen optreden als Annas en Caiaphas, Herodes, Pilatus, de Farizeeën, de schriftgeleerden, de soldaten en alle anderen die daar aanwezig waren. En ze spelen dan allemaal een rol. Maar dit is geen menselijk conflict meer. Die strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Bovennatuurlijke machten zijn in het spel. De 3 uur dikke duisternis, de rotsen die openbreken, mensen die opstaan uit het graf, er is meer aan de hand. Jezus wordt aan het kruis overgeleverd om alle machten van het kwaad, van het hele universum. Die dikke duisternis is er, omdat de vorst der duisternis al zijn helpers op Jezus afstuurt om hem te vernietigen. Hij hing daar om de missie, om de overwinning te halen. De duivel die wist, dit is de Zoon van God, die de strijd aangaat met elke macht van het kwaad. En daarom kleurt het licht zwart. De machten van het kwaad hebben de dag. Pas na 3 uur is het voorbij, u kent het. Aan het kruis haalde Jezus de overwinning. En de duisternis moest wijken. En iedereen dacht dat met de dood van Jezus de duivel had overwonnen. Maar dat dacht hij zelf ook. Totdat het Pasen werd. Wij hebben een opgestane levende Heer. Amen. Paulus zegt zelfs dat Jezus de machten heeft ontwapend, zegt Paulus in het woord van vanmorgen. Letterlijk staat daar uitgekleed. Er staat in hun hemd gezet. En deze woordkeus van Paulus, verwijzing, komt van het gebruik in het oude Rome. Dat was het gewoon wanneer een generaal terugkwam van een veldslag waarbij hij succesvol was geweest. Dat hij een nieuw grondgebied had veroverd. En om zijn vijanden te verslaan. Dan reed hij Rome binnen en de senaat van Rome stond paraat. Staande in de zegenwagen. En die burgers in Rome die stonden dan langs de kant van de weg. En applaudisseerden voor zijn voorbijgang. En achter de generaal aan volgde het bewijs van zijn veroveringen in ketenen. Het kruis op Golgotha is als een zegenwagen. De machten van het kwaad zijn eraan vastgebonden. Zo worden ze belachelijk gemaakt. Als teken van de machtige overwinning van Jezus. Kun jij zelf een aandeel hebben in je overwinning? Ik denk, jazeker. Als ik denk aan het verhaal van Jozef in Genesis 37. De voorgeschiedenis van dit verhaal is bij u velen bekend. Waardoor zijn jaloerse broers Jozef in de put gegooid, verkocht tot slaaf. En dan mag je werken in het huis van Farao. En uiteindelijk dan resulteert dit dat Jozef een persoonlijke bediende wordt. En de farao die vertrouwt aan Jozef alles toe. En dan staat er in de Bijbel, het was een jonge, knappe verschijning. En dat valt ook de vrouw van zijn meester op. En als zij een knappe vrouw is geweest, dat weet ik niet. Dat staat niet omschreven, maar warmbloedig was ze zeker. En elke dag probeert ze Jozef te verleiden met haar lichaam. En als Jozef blijft weigeren op de avances van haar in te gaan, grijpt ze hem met zijn kleren, maar Jozef vlucht met alle gevolgen van dien. Ik denk, wij kunnen veel van deze geschiedenis leren. Wat doe jij of iemand je probeert te verleiden? Denk, laten wij het voorbeeld van Jozef volgen. Blijf staande en neem er afstand van. Dat geldt voor alle verleidingen van de Satan. Je bent geroepen om rein te leven. Je moet je niet met occulte dingen bezighouden. Maar als je onder de invloed van de boze bent gekomen, om wat voor reden dan ook, als er onverhoopt een deur is opengezet, weet dan dit. Jezus heeft aan het kruis de overwinning behaald. De vijand is verslagen. En als jij met je worsteling naar hem toe gaat, en het aan hem beleidt, zal hij de deur van je hart weer sluiten. En op het gebed zal zijn Heilige Geest waarin je leven gaan stromen. Want Jezus is overwinnaar. Wie in hem gelooft, mag delen in deze overwinning, zegt Paulus. Niet de dood, niet onze schuld, niet de boze heeft het laatste woord. Maar hij zegt, het lam heeft overwonnen. Glorie aan Jezus. Wie durft dat vanmorgen met mij te zeggen? Glorie aan Jezus. Hij is de hoogste Heer. Moet denken aan het lied, wij zingen van Jezus. Wij zingen van Jezus, van hem is allemaal. Hij heeft op Golgotha de wereld heil gebracht. De Zoon van God is hij, en aller Heer en Heer. Wij zingen van Jezus meer en meer. Dat is iets dat mag je elke morgen doen. Elke morgen mag je voor jezelf zeggen. En ik zing voor Jezus. Maar elke morgen voor jezelf dit lied inzetten, of een ander lied. We hebben vanmorgen prachtige liederen gezongen over de overwinning. Maar pak het vast, broeders en zusters. En wees alert. Het sluipt zo gemakkelijk ons leven binnen. Maar als christenen, wees waakzaam. Die vanmorgen nou denkt van, oké, ik heb mijn deuren misschien wel opengezet voor welk werk van de duivel dan ook. En ik denk zonder meer, terwijl je hier vanmorgen zit, ongewild. Maar soms kan het. Ga dan vandaag niet weg. Zonder dat er met u gebeden is. Gebedsteam 3 heeft dienst. Maar blijf er niet langer mee rondlopen. Blijf er niet langer mee rondlopen. Maar dat lek, die hekker is binnengekomen. Laat dat dichten door de liefde van Jezus. Hij is de hoogste Heer. Amen. Amen. Amen.